Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Bart Verschaffel is een filosoof die zich helemaal thuis voelt, of net niet, in de architectuur. Hij heeft er uitgesproken meningen over. Elke verkaveling herinnert aan een algemene waarheid, schrijft hij. Aan een waarheid die voor elk huis geldt, maar die bij het zien van die rijen van kleine terreinen, ingeperkte levens en huizen die namen willen dragen, onze droom, mon repos, bijna dwangmatig opkomt, de waarheid dat een huis ook een gevangenis is. In elk huis zit een leven, zitten een paar levens bij elkaar opgesloten, sluiten levens zichzelf op. Welkom in de wondere denkwereld van Verschaffel. Dag Bart Verschaffel, zit u op een berg of zit u in een dal?
Een beetje zoals de mensheid zelf. Alles kan beter, maar dat kon ook veel slechter. Dus ik zit wellicht ergens tussen de twee in. Halverwege, dat weet ik niet. Omdat je niet weet waar een dal begint en de berg begint, natuurlijk. Maar
en eindigt.
En eindigt.
Maar alles kan beter. Wat kan er dan beter? Voor jou bijvoorbeeld.
Persoonlijk, daar zullen we het niet over hebben. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal zaken die ik belangrijk vind. En waar ik mee bezig ben geweest of nog mee bezig ben. En waar ik in geëngageerd ben op een bepaalde manier. En waar ik wel uitgesproken meningen heb over welke kant ze uit moeten. En dikwijls is eraan gekoppeld natuurlijk dat ik vind dat ze enigszins de verkeerde kant op gaan.
Zoals bijvoorbeeld hoe wij wonen.
Dat is zeker een belangrijke problematiek. Dus hoe we de wereld waarin we 's morgens wakker worden en de dag moeten doorbrengen en met elkaar moeten omgaan. Hoe we die in elkaar steken en welke belangrijke problematieken en onduidelijkheden daar nu naar boven komen. Ja. Die gaan van elementaire leefbaarheid die te maken heeft met klimaat en duurzaamheid, al dat soort dingen die er nu aan de orde zijn, maar ook toch niet te vergeten de manier betreffen waarop samenwonen, ik bedoel daarmee de sociologische, ja, de microsociologische structuur. Wie woont bij wie en wat willen we eigenlijk wat er thuis in een huis gebeurt?
Vind je dat wij daar eigenlijk toch nog altijd heel erg conservatief en benepen in zijn? Iedere ziek zoekt toch maar zijn eigen nestje?
Wel, ik denk dat een huis is natuurlijk niet alleen iets wat mensen gebruiken. Een huis is vooral ook iets waar ze naar verlangen. Het is een zeer emotionele en ook fantasmatische manier. Dus als je vraagt aan ergens een jong koppel die het besloten heeft van het een tijd lang met elkaar uit te houden, dan komt heel snel het verlangen op om een huis of een woning te kopen en of te bouwen. En dan zitten daar een aantal vooronderstellingen in die te maken hebben meer met herinnering en met kindherinnering dan met hoe het leven er over 10 of 15 jaar zal uitzien. Heel veel huizen worden eigenlijk gebouwd om met een groep mensen samen te wonen. Een gezin met kinderen. En dan het huis is erop berekend dat die daar allemaal samen zijn op hetzelfde moment en feestvieren bijna. Terwijl dat die situatie natuurlijk zeer atypisch is. En die tuin die rond het huis ligt waar de kinderen kunnen spelen, eigenlijk maar in een leven 10 jaar gebruikt wordt en voor de rest.
Ja, eigenlijk gaat het maar over 10, 15 jaar hooguit.
Precies. Dus er zit dus heel veel contradictoire en conflicterende verlangens en verwachtingen.
Alsof wij ons hele leven samen gaan doorbrengen in datzelfde huis, terwijl het niet zo is.
Nee, precies. Niet meer zo is. Maar tegelijkertijd blijft het een heel belangrijk object. Object van verlangen en iets wat mensen willen. En dat willen dat het zo blijft, ook al zijn ze 30 jaar van het ouderlijk huis weg. Dat huis mag niet afgebroken worden en niet veranderen.
Je zegt niet meer, omdat wij vroeger natuurlijk, niet eens 100 jaar geleden, wel bij elkaar bleven.
Ja, natuurlijk. De sociale structuur was helemaal anders. Je had nog een beetje extended families over. De gezinnen waren groter. Het is nog toch veel zo dat, en zelfs vandaag nog, dat kinderen toch nog vrij dicht in de buurt van hun ouders blijven wonen in La Vlaanderen profonde. En
is dat eigen voor Vlaanderen?
Ik denk dat het toch wel zeer kenmerkend is. Of toch nog kenmerkend is voor Vlaanderen. Als ik een college geef in Gent en ik vraag aan mijn derdejaars ingenieur-architecten wie komt er uit een dorp en zo, is dat toch de helft die opgegroeid zijn in een relatief landelijke omgeving voor wie Gent de eerste stad is.
Ja, maar dat is geldt net zo voor Brussel of voor Antwerpen natuurlijk. Alleen is de vraag, wat denken wij bij een dorp? Hè? Er zijn toch geen dorpen meer in Vlaanderen?
Wel, dit is je zou dat kunnen zeggen, maar het is een beetje vreemd en het gaat over het huis hier zelf. Een hele goede regisseur van hier, Jeff Cornelius, heeft in 1973 een film gemaakt, Gekend de Weg en de Taal. En die gaat eigenlijk over het Vlaamse dorp. Hij heeft daar twee Vlaamse dorpen, Balenete en Wannegem, in één collage geplakt. Dus dat is een film, denk ik, 1973. Dus dat is bij mijn studenten die nu in de klas zitten, in de collegezaal zitten, is dat
pleistocene.
Is dat van hun ouders, hè? Ja. De jeugd van hun ouders. En in die tafereelen, dus ik laat de film dan zien en dan proberen we te praten over hoeveel vervreemding erop valt, hoe exotisch het is. En dan bijna altijd de dikke helft herkent de manier om te spreken, herkent de dagelijkse gebaren. Dus er zit veel meer continuïteit in het leven dan je soms zou denken.
Maar dan heb je het echt over de eigenheid van hoe wij met elkaar omgaan en toch veel minder over hoe het urbanistisch erbij.
Nee, natuurlijk. De ruimte zelf is heel fel. Vanaf de jaren 60 is heel veel veranderd. Hè. Dus een soort instrumentalisering van de straat. Dus dat de straat verdeeld wordt in voetpad, fietspad, auto. Terwijl in de oude weg dat die dingen door elkaar gaan.
Want wat is een dorp vandaag? Dat is, het zijn een paar verkavelingen die aan elkaar worden veranderd door een verbindingsweg. Hè?
Ja, wat dat betreft is het is wat in de stedenbouw denken over de stad in Vlaanderen voldoende is gethematiseerd. Dat is de sprawl, dus dat er een soort van stedelijkheid die vastzit op infrastructuur, dat die uit de steden en de grote netwerkverbindingen, dat die zo verdund zijpelt in het platteland en dat het platteland geen echt platteland meer is. En dat zo die tussenruimtes, het langs achter binnengaan, de wegel, dat die uit het landschap verdwijnen en dat het landschap daardoor natuurlijk lelijk wordt.
Ja, laars.
Lelijker wordt.
Hoe was jouw jeugd eigenlijk, Bart? Waar ben je opgegroeid?
Ik ben opgegroeid in Eeklo, dus een kleine stad tussen
Waasland?
Nee, tussen halverwege tussen Gent en Brugge. Meetjesland.
Dus een Meetjesland, juist.
Een beetje naar het noorden. Een kleine provinciestad, zal ik zeggen, die toen belangrijk was vooral als schoolstad. En je had daar een paar hele grote scholen, maar die ondertussen een beetje verpauperd is. Dus met Eeklo is wat armer geworden.
En in die 40, 50, 60 jaar eigenlijk, al sinds jouw jeugd is gepasseerd, hoe is dat veranderd? En wat is er dan precies veranderd?
Wel, wel. Er zijn dingen uit... als ik er nu kom, hè, er zijn dingen weggevloeid. Een aantal mooie huizen in de ene grote straat die door het, de stad loopt, zijn vervangen door lelijker appartementsblokken. Dus een paar heel mooie woningen zijn daar verdwenen. En ja, een beetje wat in al die provinciesteden is gebeurd. De cinema's die hier waren zijn weg. Een paar mooie cafés zijn ook weg. De warenhuizen, min of meer aan de rand, hebben een soort deel van het centrumfunctie overgenomen.
Je kunt eigenlijk zeggen dat Eeklo voor jou... ja, dat is,
maar ik ben al heel lang weg. Hè.
Maar dat staat exemplaar, zeg ik, voor wat er met Vlaanderen is gebeurd. En met misschien wel een heel deel.
Ja, maar weet je, ik denk... dat was voor, denk ik, voor veel mensen van mijn generatie... die zijn allemaal opgegroeid in kleinstedelijk... of heel veel opgegroeid in een soort kleinstedelijke omgeving... met het gevoel dat de wereld elders was. dus dat je daar weg moest, natuurlijk. Ja. En de manier om daar weg te gaan was de wereld op het spoor komen. En je kwam de wereld op het spoor door, ja, door de filmclub en door boeken, door te lezen, door te studeren. Uiteindelijk, ja. Studeren was een manier om te vertrekken. Dus de... En dat is natuurlijk ongelooflijk veranderd, niet zozeer in de ruimte, maar als conditie, dat ook jongeren die nu in Eeklo opgroeien, die botsen op de wereld die van alle kanten
online
en overstroomd online binnenkomt in een soort onverwerkte, chaotische tsunami.
En die hebben niet zozeer met die drang om die wereld te ontdekken. Jawel, maar niet
omdat hun probleem, en dat is ook waarom ze natuurlijk niet meer hoeven te lezen en eigenlijk ook niet meer hoeven te zoeken. Dat er zoveel wereld is, dat het probleem net is dat ze er nooit aan kunnen...
beginnen zelfs.
Kunnen beginnen. Dus dat ook met het studeren, wat voor ons... denk ik, een weg was om de wereld te vinden. Studeren nu voor hen is een soort bijna onmogelijke opdracht om er eventjes uit te verdwijnen. Ik bedoel daarmee om zich terug te trekken en geconcentreerd op met iets een aantal uur bezig te zijn en je niet af te vragen hoeveel berichten je ondertussen hebt binnengekregen of wat er vrienden allemaal aan het doen zijn. Of,
wat dan in de sociologie de shortening attention spans wordt genoemd. Ja, hè? Dus die hele korte momenten ook die we ons kunnen concentreren. Ja. Hoe zeg je, wat is de essentie, waarom is dat dan precies zo?
Dat het een soort gewenning is aan afwisseling. Dus dat het een soort gewenning is aan... de hele tijd nieuwe prikkels. Dus alles wat je ziet heeft een soort kleine, al is het maar een heel dun laagje, heeft een soort kleine shock van het nieuwe.
Ja.
En dan, omdat alles natuurlijk ook als beeld al gesatureerd is, het is vol van detail, het is vol van kleur, het beweegt heel snel. Dus zoals een flipperkast, hè? Dus je ogen reageren, blijven, de aandacht... blijft onmiddellijk hangen bij een soort kleine variatie. En om dan...
Een kleine opwinding.
Ja, precies.
Die dan weer naar een nieuwe opwinding leidt.
Precies. Een soort kleine prikkel, als ze maar geprikkeld zijn. En om het... bijna op een plek komen waar je je bijna kan beginnen vervelen. Omdat er een soort afwezigheid is van die prikkeling. En dat je dan kan beginnen te concentreren om in iets in te gaan. Ik denk dat dat voor mensen nu veel moeilijker is dan ja, omdat het voor ons net het omgekeerde was. Er was te weinig.
Ja, maar die verveling, ik zou ze niet de stierlijke, maar de sierlijke verveling willen noemen, die kan het toch soelaas bieden?
Ja, natuurlijk.
En nu lijkt het alsof je zegt van eigenlijk is het reddeloos verloren.
Nee.
Of zeg je
Nee, ik zeg, het is moeilijker geworden en de situatie is omgekeerd.
Ja.
Dus niet dat je door te lezen bij de wereld komt,
ja,
maar dat je om te kunnen lezen bijna de wereld eerst moet wegduwen.
Ja. Misschien wordt er daarom ook minder gelezen?
Ja, dat is zeker, dat er veel minder gelezen wordt.
Betreur je dat?
Ja, omdat de manier waarop de wereld door de media nu op ons afkomt, is ongesorteerd. En ook doordat de media in een soort in de directheid werken, ook bijna onbewerkt. Dus je krijgt raw, ruwe informatie bijna. Pas op, die is ongelooflijk gecodeerd. Hè? Maar in het effect dat ze op je afkomt, is ze eigenlijk ruw, is verwarring. En niet, die is niet bewerkt, die is niet door een stem gegaan. Terwijl als een journalist alleen maar voor de Notre-Dame staat en moet zeggen dat het achter zijn rug brandt en eigenlijk nog niks kan zeggen, want hij heeft nog geen informatie, maar omwille van de directheid moet hij zeggen van ja, we weten nog niks, maar kijk, we zien dat het brandt. Enfin, ja, dat is geen verwerking. Hè? Terwijl op het moment
dat is pure rapportering.
Ja, dat is rapportering. Terwijl als hij zelfs al is het maar één dag later voor de krant een stuk moet maken, ja, dan is dat niet alleen maar realiteit, maar ook al een soort zicht op realiteit, een soort stem.
En dan kun je al eens een keer zeggen dat die Notre-Dame 850 jaar oud is en dat er zoiets is geweest als Victor Hugo.
Je kan situeren en het wordt iets helemaal anders.
Ja.
Dat verwerken, dus het schrijven als uitstel. En het lezen ook als het soort luisteren naar een stem. Ik denk dat dat iets is wat door de directheid van het medium nu, en dat zit van televisie tot Twitter en
Instagram.
En Instagram en zo. Dat wegvalt.
Wij gaan het toch bij lezen houden. Je hebt wat boeken meegebracht. Eerste verrassende is een heel dun boekje. Mark Sleen, Nero, de wortelschieters. Dat is een van zijn vele. Hij schreef er in totaal 217 Nero-albums. Laatste verscheen in 2002... Hij haalde daarmee ook trouwens het Guinness Book of Records. Blijkbaar de enige striptekenaar die erin slaagde om 45 jaar onafgebroken alleen te werken. Alleen de laatste 10 jaar. Want hij zou 55 jaar tekenen, deed hij dat ook met Dirk Stallaert. Laatste album, 217e, heette Zilveren Tranen en werd afgesloten, zoals dat met alle albums was natuurlijk, met een grote wafelenbak. Maar De Wortelschieters is van veel vroeger. Bart Verschaffel. Om te beginnen, waarom Nero?
Dat is zo een van die projecten waar ik al lang op zit te broeden. Dat is om een stevige studie te wijden aan het fenomeen Nero. Omdat het toch een heel bijzondere reeks van strips. Bijna anders dan alle anderen. En een van de eerste ideeën die ik daarbij had, is van de verwondering die ik daarbij had, is dat het heel moeilijk vertaalbaar is, Nero. Het is een beetje, er zijn een paar in het Duits en een paar in het Frans vertaald, maar dat is eigenlijk nooit gelukt en dat heeft nooit gepakt. Dus daar zit iets heel idiosyncratisch, iets heel eigen specifiek. Iets heel specifiek in.
Vlaams dus?
Vlaams, of? Denk ik ook, zeer zeker. Zeer zeker. Maar, Nero is eigenlijk, het is een soort knotsgek universum van figuren. Als je bekijkt wie daar op scène komt. Er is een heel rare zo. De verhalen zijn verwonderlijk stereotyp. Ze beginnen op dezelfde manier en ze eindigen op dezelfde manier. Om te beginnen, Nero ligt altijd te rusten en dan ligt
in
zijn zetel en ligt in fauteuil.
De kranten lezen.
En dan is er iets wat hem in beweging brengt. En dat kan zijn dat er een soort opdracht binnenkomt, een erfenis. Of dat kan zijn een ontmoeting. Of dat kan zijn dat er... Dat Klo-Klo te veel lawaai maakt en dat hij zelf wegloopt. Dus er is iets wat hem triggert, wat hem in beweging brengt. En aan het einde komt hij weer thuis. Dus het is een soort variant op Odysseus. Het is een soort... Het is altijd een reis maken en terug thuiskomen.
Nero als Odyssee.
Ja, dus, en dat is wat mij erin interesseert. Dat is hoe de mechanismen en de constantes in de verbeelding. He, verbeelding is niet iets waarbij je om het even wat kan verzinnen. Wat je verbeeldt, en dat is in elke kunst en literatuur zo, ook de verbeelding moet een soort van onwaarschijnlijke waarschijnlijkheid hebben. En bij Nero heb je die combinatie van ongelooflijke stereotypen, dus in de figuren, in de verhaalstructuur, met een soort compleet onwaarschijnlijke waarschijnlijkheid in het verhaal, dat het verhaal flinterdun is, een soort slapstick, comedy capers-achtige toestand is. Alle beslissingen worden genomen door te vechten. He, door ineens Nero wordt boos en dan... Het is altijd met geweld dat die eigenlijk iets oplost. En een heleboel deus ex machina oplossingen. Maar de coherentie en de waarschijnlijkheid van dat universum zit denk ik vooral in de extreme verfijning van de figuren die samen een universum vormen. Je hebt mevrouw Nero, die blijft altijd thuis. Die gaat nooit op avontuur. Die kookt aan het einde. Die houdt, dat is de warmte van het huis. En die heeft haar tegendeel in mevrouw Pijp. Dus mevrouw en meneer Pijp zijn eigenlijk het complementaire koppel en tegengestelde koppel van meneer en mevrouw
Nero.
Maar Nero en mevrouw Pijp zijn eigenlijk het echte koppel. Van de reeks, want zij gaan altijd op avontuur. Meneer Pijp is een soort, eigenlijk ook degene die thuis blijft en voor het geld zorgt thuis, zoals mevrouw Nero voor het huis zorgt. En ze hebben alle twee een kind erbij gekregen, maar die zijn ook gekruist. Omdat Ademar is de redelijkheid, is de wetenschappelijkheid, is
professor,
de betrouwbaarheid. Dus eigenlijk alle incarnatie van alle burgerlijke deugden. Dus meneer en mevrouw Pijp, kapitalist, eigenlijk hebben ze Nero, terwijl de kleine Klo-Klo, kleine Pijp, eigenlijk de echte zoon van Nero is, want het is een soort clown en het is dus er zit heel subtiel, het zit heel subtiel in elkaar. En trouwens, wat heel kenmerkend is, een van die vroegste verhalen, de zoon van Nero. Dus Ademar wordt geboren en wordt gekidnapt, verdwijnt. En aan het eind blijkt, het zijn meneer en mevrouw Pijp die hem geschaakt hebben. Dus zie je dat een beetje zoals de Griekse goden op de Olympus de hele tijd in intriges met elkaar verwikkeld zitten en al die verhalen te maken hebben met het verduidelijken van de figuren, niet echt met het vertellen van verhalen, maar met het verduidelijken van de figuren en de relaties tussen de figuren, zit dat ook in dat universum van Nero.
Dus eigenlijk een soort van Vlaams universele mythologie.
Ja, het is een dagelijkse, het is een soort mythologie van Vlaanderen. En Nero natuurlijk, dus de verhalen gaan altijd over Nero die rijk wil zijn zonder te werken en geld spenderen zonder na te denken.
Ja. Wie wil dat niet?
Precies. Dus hij is de figuur waarmee iedereen identificeert. En je weet eigenlijk niet, het is een, Het is een soort... Ja, een soort blanke een figuur zonder identiteit.
Ja,
he, ja. Alle anderen zijn gedefinieerd...
Een soort van archetype?
Een projectietype. Hè? Ja. Dus het is iemand die voor heel veel mensen blijkbaar een soort standpunt is van waaruit ze met sympathie naar de wereld kunnen kijken.
Kijk, qua eerste boek, hè? Bart Verschaffel, filosoof. Kan het wel tellen? Ik geloof niet dat er iemand had ingezet op het feit dat je nu Nero zou hebben meegebracht.
Ja.
Je doet dat toch ook een beetje om te provoceren? Of niet?
Natuurlijk. In zekere zin een beetje om te provoceren, maar omdat alles, als je concentreert op dingen, wordt alles interessant. Dus aan ieder stuk beschaving hangt een wereld vast.
Ja.
En het is belangrijk, denk ik, van ook na te denken over de kleine dingen en daar een soort wendbaarheid in te ontwikkelen en een interesse in te ontwikkelen en niet de kennis en het nadenken over te laten aan een soort machine die gedefinieerd is wat wetenschap is en die beslist heeft wat er de moeite waard is van over na te denken en niet.
Nieuwsgierig zijn.
Precies, ja, zoiets.
Stephen Joshua Sondheim, dat is een Amerikaanse componist en tekstschrijver uit New York. Heel erg beïnvloed door de musical. De eerste die hij zag was Very Warm For Me. Dat was toen al blijkbaar zo. Van Kern en Hammerstein. Hij was 9 en onvoorstelbaar. Maar na zijn scheiding verhuizen zijn ouders. En hij gaat bij zijn mama wonen. En naast wie komt hij te wonen in Pennsylvania? Naast die Oscar Hammerstein. En dat zal hem voor de rest van zijn leven tekenen. Zo kan het lot ons bepalen dus. Maar nu geen musical van Sondheim. Wel een nieuw album. So Many People met Cyril Aimé.
I said the man for me must have a castle. A man of means, he'd be a man of fame. And then I met a man who hadn't any, without a penny to his name. I had to go and fall for so much less than what I had planned from all the magazines. I should be good and sore, what am I happy for? I guess the man means more than the means. So many people in the world, and what can they do? They'll never know love like my love for you. So many people laugh at what they don't know. Well, that's their concern. If just a few, say half a million or so, could see us, they'd learn. So many people in the world don't know what they've missed. They never believe such joy could exist. And if they tell us it's a thing we'll outgrow, they're jealous as they can be. That with so many people in the world, you love me. Such joy could exist. And if they tell us it's a thing we'll outgrow, they're jealous as they can be. That with so many people in the world. love me.
Heerlijk album is dat. Move On, A Sondheim Adventure. Allemaal songs van die Sondheim, Stephen Sondheim. So Many People hier met Cyril en May. Bij mij zit Bart Verschaffelijs, filosoof. Bart, zal ik even Cioran, een collega van jou, veelbelovend collega, Roemeens-Frans filosoof, citeren. Laten we ons niet te druk maken over het leven. We komen er toch niet levend uit.
Dat is een mooie, dat is typisch. Hè?
Dat is typisch hij, hè?
Typisch niet.
Je hebt hem meegebracht, een boek tenminste. Is het iemand die jou kan inspireren? Want laten we eerlijk zijn, qua eenzaamheid en mensenhaat is er weinig dat kan concurreren met Cioran.
Ja, maar dat is een beetje met alle auteurs. Je hoeft, je kan auteurs zeer waarderen zonder dat je daarom met hen samenvalt. Zonder dat je ze gelijk hoeft te geven. En toch zeer dankbaar zijn voor het werk wat ze hebben gedaan.
Maar het wereldbeeld van Cioran is allesvernietigend. Is daar nog enige hoop in te bespeuren?
Ja, natuurlijk. Er is één zaak die hij laat zien. Dat is dat je de mensen niet mag vertrouwen. Dus dat is eigenlijk het bestaan. De mens niet en het bestaan niet mag vertrouwen.
En jezelf even min. En jezelf even min.
Precies.
En heeft gelijk, vind je?
En ja, natuurlijk heeft hij gelijk. Maar de vraag is wat je dan met die waarheid doet. Of wat wij
dus met andere woorden, Bart Verschaffel, filosoof, zit hier tegenover mij. Die gaat er al a priori vanuit. Padone, die tegenover mij zit, die moet ik absoluut niet vertrouwen. Mm-hmm. En mezelf evenmin. En alles wie luistert naar mij op dit moment ook niet.
Niet. Maar dus au fond niet. Dus op de bodem van de ziel van de mens ligt er... Dat is een gevaarlijk spul. Dat is donker en dat is gevaarlijk, omdat elk leven is egocentrisch. Denkt zichzelf als een centrum en alle levenskracht die het heeft, gebruikt het om dat centrum in stand te houden. Dus bekijkt het leven en benadert het vanuit zichzelf. En, daar komt,
en vanuit een grenzeloos egoïsme
komt,
dus.
Yes, ja, en daar komt geweld. En daar komt geweld uit. En die soort animale bodem, wat een mens is, een soort wezen, wat dat dier wat daar beneden ligt, tracht te verbergen. Dus een mens is een dier dat ligt, dat doet alsof het geen dier is. En de mate waarin dat min of meer lukt, maakt ons tot mens.
En soms lukt
dat
niet.
En natuurlijk lukt dat nooit helemaal om die bodem kwijt te raken. Je hoeft niet verder te kijken dat een klein beetje krabben aan de beschaving, dat krachten en drijfveren bovenhaalt die van iets heel anders getuigen.
Mm-hmm. En dus dat hoeven niet noodzakelijk aanslagen te zijn en terroristische
bommen, nee, dat merk je op het moment dat te veel mensen tegelijkertijd op de trein naar Oostende proberen te stappen in Brussel-Zuid op een zondagmiddag. Dat zie je gewoon.
Of naar een klimaatmars.
Dat weet ik niet goed,
een overvolle trein.
Bijvoorbeeld.
Jawel,
wellicht. Ja. Wellicht inderdaad.
Ik zie het.
Wellicht inderdaad. Dus de cultuur is net wat wij uitvinden om dat verschil te maken met de dieren. De tafel die we bedenken maakt het verschil tussen een nest en een kring die rond een tafel zit. Dat is ook een soort nest natuurlijk. Maar het is geen nest, want je eet niet op de grond en je ligt niet over elkaar. En je zit te eten en te praten samen. Het gaat om het voorwenden van dat verschil. Maar wat Cioran eraan herinnert, dat is van, ja, maar wacht eens een keer, dat is nooit verworven.
Ja.
Dat is nooit verworven en dat is niet waar we beginnen. Dat is iets waar we door heel hard te werken, heel veel symbolische arbeid, belanden op een zeer imperfecte manier.
Ik stel voor dat je een fragment leest uit zijn Odyssée de la Rancune uit 1959. Een bijzonder mooie tekst.
Ja. Kennis vernietigt de liefde. Naarmate we doordringen in onze eigen geheimen, verachten we onze medemens net omdat hij op ons lijkt. Wanneer men over zichzelf geen illusies meer heeft, koestert men er ook geen meer over de anderen. Het onnoembare dat de introspectie blootlegt, kan men, door een gerechtvaardigde veralgemening, de rest van de stervelingen toeschrijven. Men vergist zich niet wanneer men hen als verdorven tot in het diepst van hun wezen alle ondeugden toekent. Vreemd genoeg kunnen of willen de meesten dit bij zichzelf en de anderen niet onderkennen. Het blijkt inderdaad gemakkelijk om het kwade te doen, iedereen slaagt daarin, maar de onomstotelijke werkelijkheid daarvan erkennen blijkt buitengewoon moeilijk. Metterdaad kan de eerste de beste concurreren met de duivel, maar niet in theorie. Verschrikkelijke dingen doen en zich het verschrikkelijke voorstellen blijken twee geheel verschillende zaken. Geleefd cynisme en bedacht cynisme hebben niets met elkaar gemeen. Laten we daarom degene die ons een geruststellende filosofie voorschrijven, die geloven in het goede met hoofdletter en er een idool van maken, diep wantrouwen. Ze zouden daar immers nooit toe komen indien ze eerlijk over zichzelf gebogen de diepten van hun eigen ziel hadden gepeild. Maar zij, de zeldzamen, die zo indiscreet of ongelukkig zijn geweest om tot op de bodem te gaan, weten waar ze aan toe zijn met de mens. Ze kunnen er niet meer van houden, omdat ze niet meer van zichzelf kunnen houden. Terwijl ze toch, en dat is hun straf, nog meer aan hun zelf vastgeklonken zitten dan tevoren. Om het vertrouwen in onszelf en de ander te houden en het illusoir karakter daarvan niet te zien, om de vergeefsheid van om het evenwelk handelen niet te zien, heeft de natuur ons opaak, ondoorzichtig gemaakt voor onszelf. Gevangen in een verblinding die de wereld voorbrengt en bestuurt.
Bart Verschaffen las dus uit Odyssée de la Rancune van Cioran. Bart, wat ik heel erg interessant vind, is die tegenstelling tussen het verschrikkelijke dingen doen en zich verschrikkelijke dingen voorstellen. Dat zijn twee totaal verschillende werelden.
Ja. Dat zie je ook in het in het iconoclasme. Dat is eigenlijk de basis van het iconoclasme, dus van het beeldverbod. We weten dat er verschrikkelijke dingen gebeuren. Maar die verschrikkelijke dingen dan ook nog eens een keer tonen, blijkt zeker een beeld. Ze zeggen, dat is nog iets, dat gaat nog. Het gaat nog. Beschrijven, dat gaat nog. Maar het beeld, ze tonen, dat gaat niet meer. Dus de orde van de voorstelling, het beeld van de wereld waar we mee leven en de plaatsen waar dat wereldbeeld voor ons verschijnt, dus in het landschap door het raam of de foto of een kunstwerk, hebben een heel andere aanspraak op op de geest dan gewoon dingen weten. En dus zijn er in alle culturen, ook in de onze, een ongelooflijke codering op wat je mag zeggen al, en zeker wat je mag tonen.
Bart, we gaan naar muziek luisteren. Muziek van jou, van Sylvius Leopold Weiss. Dat is een 18e eeuwse componist, maar vooral een kennelijk virtuoze luidspeler, tenminste volgens tijdgenoten. Hij kwam uit Breslau. Wordt gezegd dat hij Johann Sebastian Bach nog moeten hebben gekend. En dat zij een improvisatiewedstrijd hebben gehouden tegen elkaar. Zo'n beetje van wie heeft de grootste.
Dat wist ik niet.
Ja, ja, het zou kunnen. Het zou apocryf kunnen zijn, maar in ieder geval, het wordt in zijn biografie gezegd. We gaan naar de sonate in 4 bis luisteren. Een sarabande, tenminste door Jacob Lindberg. Waarom?
Ik vind dat een hele mooie, heel melancholieke uitvoering.
Berg speelde Silvius Weiss.
Berg en Dal met Padone.
En met Bart Verschaffel, filosoof. Bart, L'art de se taire, de kunst om te zwijgen van Abbé Dinoir, heb je meegebracht. Eerlijk, en ik weet niet of er velen zijn met mij, dat zal wel. Ik had er nog nooit van gehoord.
Nee, maar het is ook een klein boekje. Het is ook een eigenlijk ook niet zo'n heel goed boek, maar het boekje. maar het is wel interessant. Het is in het eerste deel.
Ik vind het charmant dat je durft er gewoon een boek mee brengen van zicht. Ik vind het eigenlijk interessant of ik vind het niet zo goed.
Nee, maar het is een beetje zoals met Nero. Hè? Dus alles is interessant, omdat alles een document is van de manier waarop het denken en het leven zich staande probeert te houden.
Zelfs in wat je meebrengt, maak je dat aanschouwelijk, hè?
Wel, dus In de 17e, 18e eeuw heb je natuurlijk boeken over welsprekendheid. Hè? Handboeken over hoe je goed moet spreken. En dat is een soort antwoord daarop. Hè? En hoe moet je goed zwijgen? De eerste helft gaat over soorten stilte en soorten zwijgen. En verschillende karakters van zwijgende mensen. En het tweede deel gaat dan over niet te veel schrijven. Dus niet te veel spreken, eerste deel niet te veel schrijven.
Matigheid dus.
Ja, een soort matigheid in het publiek maken van de eigen opinies.
Was hij een abbé, was hij een abt, die Douard?
Een abbé is een soort lagere geestelijke wijding. Ik weet niet, over de persoon weet ik
ja, niet veel.
Weet ik niets, maar abbé is in 18e eeuw is een... Ja. Een soort lagere geestelijke...
We gaan eens luisteren naar wat hij over dat zwijgen heeft.
Ja, het is een kort fragment. De terughoudendheid vereist om in het dagelijks verkeer het stilzwijgen te bewaren, is een even grote deugd als de vaardigheid en de ijver om goed te spreken. Er is niet meer verdienste in het goed uitleggen wat men kent dan in het zwijgen over wat men niet kent. Het zwijgen van de wijze is soms meer waard dan de redenering van een filosoof. Hoe men ook tegenover de stilte mogen staan, men moet zichzelf steeds wantrouwen. En wanneer men te zeer de aandrang voelt om iets te zeggen, is dat veelal op zichzelf reeds een voldoende reden om het niet te doen.
Bart Verschaffen las uit Abbé Dinouard, L'art de se taire, de kunst om te zwijgen. Kun je dat goed zwijgen, Bart?
Het is in ieder geval iets wat ik ook betracht om op het juiste moment te zwijgen. Maar er zijn dus veel vormen van zwijgen en bijvoorbeeld lezen is er één van. Nadenken ook en schrijven. Schrijven is er ook één van. Dus het gaat om het uitstellen van de onmiddellijke reactie en een soort schroom om de aandacht te vragen. Dus het is niet niks om niet met de mensen met wie je gewoon leeft, dat is iets anders. Maar er is zoiets als een soort publieke ruimte. De ruimte waar mensen zich tot de anderen richten op de een of andere
zoals
manier,
hier,
omdat ze een kunstwerk gemaakt hebben, of omdat ze op de radio komen.
En daar heb je een schroom voor nodig. Omdat...
Wel, ik denk dat het belangrijk is omdat de levens zijn kort, de aandacht die mensen kunnen opbrengen voor iets is kort, dus het is niet niets. Om de publieke ruimte te gaan staan en te zeggen van zwijg eens een keer allemaal en luister nu naar mij. He, want ik heb dit geschreven, ik heb dit gemaakt, ik meen over de wereld dit. Wel, je moet toch wel eerst even zeker zijn, zegt ook Abbé Dinouard, dat wat je zal zeggen meer zegt dan de stilte. Ja. Dus dat vind ik iets wat me echt ook ter harte gaat, is het... Het publieke spreken en het gesprek dat een cultuur of binnen een cultuur, binnen een gemeenschap gevoerd wordt over wat voor iedereen interessant zou moeten zijn of voor iedereen belangrijk is of iedereen aanbelangt. De bezorgdheid daarin gaat dus over de kwaliteit van het publieke spreken, zal ik maar zeggen. En om de plaats die dat heeft in een samenleving.
En het publieke zwijgen.
En het publieke zwijgen. Dus de schroom om...
Ja.
De soort reserve dat je niet te veel... Iedereen denkt over alles wat hij wil, natuurlijk. Hè? Maar dat de durf om publiek iets te zeggen... Ja, dat je er wel best twee keer je tong ronddraait. En bijvoorbeeld schrijven wat je van plan was te zeggen, helpt om daar om wat te temporiseren. En daar is natuurlijk iets, maar dat is een cultuurpolitieke discussie, is er een soort grote zorg om de, de institutionele ruimte die daarvoor geopend wordt voor een publiek gesprek in een samenleving. En langs de ene kant zie je de informalisering woekeren, hè, dus de Twitter, dat iedereen babbelt, maar niemand luistert eigenlijk. Van de ene kant. En van de andere kant, van de voorheen publieke media, die in een soort commerciële en populistische logica zijn gekomen, waar heel fel bepaald wordt wat je mag zeggen en vooral hoe je mag spreken. Ja. En die dat publieke spreken aan het plat duwen zijn, of aan het versmachten zijn.
Bij Clara durven wij af en toe albums echt met een keurwaarmerk voorzien. En dit bijvoorbeeld is er zo een, van de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. Hij speelt Henry Purcell. Een bijzonder album vinden wij, Henry Purcell. Jawel, dat hoorde u. Ye Tuneful Muses met de Amerikaanse pianist Jeremy Denk. Bij mij zit nog even Bart Verschaffel, filosoof. Bart, wat is jouw credo?
Ik zeg het eerst in het Frans. Het is van Paul Valéry. Il faut vivre à demi dans l'ombre. Je moet half in de schaduw of in de half schaduw leven. Het is een soort variant van een zeer oude wijsheid van de Stoïcijnen. Leef verborgen, schrijft Seneca. Maar Seneca zegt erbij, in een van de brieven aan Lucilius, de leef verborgen, maar verberg dat je je verbergt.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.